Detective Frank Geyer was in Canada en stond in de kelder van St. Vincent Street nummer 16 in Toronto. Hij had een schep geleend van de buren van het huis en hoewel de overweldigende geur eigenlijk al verraadde wat hij vermoed had, begon hij rustig met graven. De grond in de kelder was los, wat een teken was dat er nog niet heel lang voor hem al eens in gegraven was. De meeste keldervloeren in 1895 bestonden uit donkere aarde of soms uit puin uit eerdere verbouwingen van een huis. Pas veel later in de bouwgeschiedenis werden ook de kelders voorzien van stenen of betonnen vloeren. Frank Geyer dreef de spade in de grond, waardoor de geur van het rottend vlees alleen maar erger werd. Het echtpaar, wat het huis nog maar kort huurde, had wegens de verschrikkelijke geur in de kelder deze niet in gebruik genomen. Zij werden dan ook niet door Frank Geyer verdacht in deze zaak. Het was de huurder die voor hen het huis had gehuurd en vervolgens met de noorderzon was vertrokken die de detective op zijn radar had. De fraudezaak, die door een tip van een gevangene aan het licht was gekomen, had een zeer bizarre wending gekregen. Daar waar het eerst om oplichting was gegaan van een levensverzekering, was het onderzoek inmiddels veranderd in een vermissing van 3 kinderen en een vader. Na enkele scheppen zand weggeschept te hebben, waren de eerste vlezige sporen te zien en al snel had de detective de sterk ontbindende lichamen van 2 jonge meisjes opgegraven. Het waren de overblijfselen van Ellie en Alice Prietzel. Hoewel de detective Frank Geyer bijna zeker was van wie de dader was, was hij nog niet klaar met zijn directe onderzoek naar de vermiste kinderen. Hij had nog niet het kleine broertje van de zusjes Prietzel gevonden. Door zijn goede opsporkwaliteiten kwam Geyer erachter dat de verdachte na zijn vertrek uit Toronto een huis had gehuurd in Indianapolis in Amerika. Uit de brieven die de verdachte had geschreven naar de moeder van de jongen was gebleken dat haar zoon in deze plaats op school zat. Echter toen de detective in het stadje aankwam was er geen spoor van de 8 jaar oude jongen op de scholen te vinden. Bij navraag was Frank Geyer erachter gekomen dat de verdachte op 1 oktober 1894 zijn chirurgische instrumenten bij een winkel had laten slijpen en dat toen de 8-jarige houder Prietzel hem nog vergezelde. Na zijn bezoek aan deze winkel had de verdachte ook nog bij de drogist cocaïne, chloor en chloroform gekocht. Cocaïne was in deze tijd nog niet verboden, ook niet in Amerika, en kon gewoon bij iedere drogist gehaald worden. Sinds 1914 werd het verboden voor gewoon gebruik in Amerika, maar werd nog wel jarenlang toegestaan als medisch middel voor huisartsen en chirurgen. Pas veel later werd ook dit gebruik bijna geheel afgeschaft. Het enige waar het nu nog legaal in wordt gebruikt is bij medische onderzoeken naar depressie en oogdruppels voor baby's die mogelijk lijden aan Horner-syndroom. Op 8 oktober haalde de verdachte zijn chirurgische instrumenten op bij de winkel en op 10 oktober vroeg Howard Prietzel aan een buurtgenoot waar hij eten kon kopen omdat de verdachte de jongen erop uitgestuurd had om voor de ingrediënten van het avondeten te zorgen. Dit was de laatste keer dat de jongen gezien was door iemand. Die avond had de verdachte namelijk een trein genomen om 9 uur en was de jonge Howard niet meer bij hem. Detective Geyer ging in en rondom het huis wat de verdachte had gehuurd in Indianapolis zoeken en stuitte op enkele stukjes botten en kindertanden in de asopvangbak van de houtkachel. Na 8 maanden zoeken wist detective Frank Geyer eindelijk het lot van de Prietzel kinderen. Ze waren alle 3 vermoord door de verdachte H.H. Holmes. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Toornent, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars, slachtoffers en politieonderzoeken. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Herman Webster Mutchett werd geboren in 1861 in het kleine dorpje Glimmington in New England, vlak onder de heuvels van New Hampshire. Zijn vader, Levi Horton Mutchett, was een schilder en een postbode en zijn moeder, Theodate Page Mutchett, was een traditionele huisvrouw. Als zeer vrome en gelovige methodiste had het gezin een uitstekende reputatie in de gemeenschap en er zijn dan ook weinig tekenen van dat Herman Mutchett een slechte jeugd zou hebben gehad. Tevens zijn er ook geen gebeurtenissen waarbij hij betrapt is op het martelen of vermoorden van dieren, waardoor de uitkomst van zijn toekomst bijna bijzonder is te noemen. Op school was hij bijna altijd de beste van de klas en in de buurt kenden ze hem als een zeer beleefde jongen die maar weinig tot geen kattenkwaad uithaalde en ook nooit problemen of ruzie had met anderen. Toch was Herman wel op zichzelf gericht en had geen echte duidelijke vrienden, maar omdat hij wel gewoon communiceerde met iedereen, werd het niet gezien als iets vreemds of zorgbarends. Het enige wat mensen uit die tijd wel over hem zeiden, was dat hij nogal de neiging had om de waarheid te verdraaien en zeker als het om geld ging, altijd probeerde met leugens een extra slaatje ergens uit te slaan. Zo had hij de priester gezegd dat die hem was vergeten te betalen voor een klusje die hij voor de kerk had gedaan, maar later bleek dat hij al lang betaald was door de beheerder van het terrein, waardoor hij nu 2 keer geld had gehad voor hetzelfde klusje. Op zijn 16e leerde Herman Clara Lovering kennen in zijn kerkgemeenschap. Hij zag haar meteen als een grote liefde, echter Clara had in eerste instantie niet meteen oog voor hem. Zij was namelijk tijdens de kerkdienst regelmatig het object van de avances van een andere jongen uit de gemeenschap. Toen Herman echter deze jongen openlijk zag flirten met Clara tijdens een dienst, sprak hij de jongen aan om naar buiten te komen. Daar dreigde Herman de jongen zijn longen uit zijn lijf te slaan als hij Clara niet met rust liet. Dit vertoon van mannelijke agressie had duidelijk effect op Clara, die Herman toestond om haar gearmd thuis te brengen. In deze tijd was een dergelijke toenadering van een jonge vrouw een duidelijk teken dat zij gecharmeerd was van de jonge man en zich mogelijk met hem wilde verkeren. Herman en Clara namen echter meteen een grotere stap na deze eerste echte ontmoeting, aangezien Herman de volgende dag verklaarde aan zijn vrienden dat hij en Clara al verloofd waren. Een paar maanden lang waren Clara Lovering en Herman Webster Mutchett onafscheidelijk van elkaar en trouwden in het geheim op 4 juli 1878. Het geheimhouden van het huwelijk had als belangrijkste reden dat de familie van Clara tot de elite behoorde en Herman niet als goed genoeg werd beschouwd. Dit bleek duidelijk uit dat zelfs zijn eigen moeder het huwelijk niet zag zitten toen Herman het uiteindelijk aan haar vertelde, aangezien haar zoon in haar ogen ook niet goed genoeg was voor Clara en haar familie. Omdat een huwelijk als een verbond tussen man en vrouw voor de ogen van God werd gezien, konden de families er niet omheen dat de jonge tieners getrouwd waren. Daarom gaf de familie van Clara Herman een baan als klerk in een kruidenierswinkel in East Concord. Niet veel later beviel Clara van hun eerste zoon die zij Robert Mutchett noemde. Het stel woonde echter nog steeds niet bij elkaar aangezien Herman te weinig verdiende om een gezin te kunnen onderhouden. In 1879 nam Herman zelfs ontslag bij de kruidenierswinkel en begon te studeren onder Dr. Wright, die een oud legerchirurg was. Na een jaar bij de dokter in de leer te zijn geweest, vertrok Herman naar de studie medicijnen in Burlington, Vermont. Tijdens zijn studie medicijnen verbleef Herman in een studentenhuis waar hij de dochter van het huiseigenares probeerde te verleiden en zelfs aankondigde dat zij verloofd waren. Zijn kamergenoot wist echter dat Mutchett al getrouwd was en maakte dit bij iedereen bekend. Hierdoor ontstond er een groot schandaal rondom Herman, die dit vervolgens botvierde op zijn kamergenoot en hem in elkaar sloeg. Herman Mutchett was een zeer toegewijde student, waardoor hij vaak chemische proeven deed in zijn kamer en zelfs soms kadavers mee naar huis nam om op te oefenen. Toen zijn huiseigenares op een dag de kamer van Herman binnenging, omdat zij het er heel erg vond stinken, en een lijk onder het bed van Herman vond, schrok ze hiervan en verbood Herman om nog ooit kadavers mee naar huis te nemen. Tijdens de studie kocht Herman af en toe een advertentie in de krant waarbij hij onder een naam van een bedrijf aanbood om les te geven in snelschrift. Herman kende echter helemaal geen snelschrift en hief het bedrijf meteen op zodra hij het inschrijfgeld van cursisten had ontvangen. Tevens moest hij tijdelijk stoppen met de studie omdat hij niet voldoende geld had om lesgeld te betalen. Daarom gaf hij enkele maanden les op een school om geld te verdienen, waar hij bekend stond als een hardhandige docent die zijn leerlingen regelmatig tot bloedens toe sloeg. Bovendien waren zijn lesmethodes nogal onorthodox, aangezien hij geen rekening hield met de leeftijd van de kinderen. Zo nam hij een kadavervoet mee naar school om de kinderen wat te leren over anatomie en maakte situaties waar hij een les over wilde geven net te realistisch, waardoor de kinderen soms zwaar getraumatiseerd thuiskwamen. Na een jaar lesgegeven te hebben, werd Herman ontslagen bij de school. In 1881 verhuisde Herman met zijn vrouw Clara en jonge zoon Robert naar Ann Arbor in Michigan en pakte daar zijn studiemedicijnen weer op. Clara, die werk had gevonden als wasvrouw, en haar familie droegen alle kosten voor het leven van het stel. Zij werd daarnaast regelmatig door Herman geslagen en seksueel misbruikt, terwijl ze ook nog de volledige zorg voor hun zoon had. Dit huiselijke geweld werd steeds erger, waardoor Clara in 1883 samen met haar 5-jarige zoon Robert haar spullen pakte en zich uit de voeten maakte. Hoewel het stel getrouwd bleef, had Clara vanaf dat moment nog maar weinig te maken met het leven van Herman. Op de studie medicijnen viel het vele medestudenten van Herman op hoeveel plezier hij had in het ontleden van kadavers. Het leek erop dat hij nergens anders echt met enthousiasme over kon praten en Mutchett besloot na een tijdje zelfs om weer eens een babylijkje mee naar huis te nemen om het daar verder te ontleden. Op een ander moment hakte hij de hand van een van de kadavers in het mortuarium af en stopte dit in zijn zak zonder hier een duidelijke reden of bestemming voor te hebben. In 1882 maakte hij een team met de anatomieprofessor om samen diverse begraafplaatsen af te gaan in de hoop meer lijken te vinden om te kunnen ontleden. Dit was niets anders dan grafroof, wat in deze tijd vaak gedaan werd door medicijnenstudenten en professoren, zodat de universiteiten voldoende werden voorzien van lichamen voor de studiemedicijnen. Universiteiten kregen namelijk doorgaans alleen de kadavers van armoedzaaiers en criminelen, aangezien de meeste kerkgemeenschappen in deze tijd het ontleden van lichamen als iets onzeders beschouwden. De grafrovers zagen zich als opstandelingen, ook wel resurrectionist genoemd, die een lichaam een nieuwe bestemming gaven, zodat de overledenen zelfs tot na hun dood bijbleven dragen aan het goede van de mensheid. Natuurlijk was dit de grootst mogelijke onzin, aangezien de grafrovers doorgaans redelijk goed betaald werden voor ieder lijk wat zij afleverden bij een universiteit. Mochten ze echter gesnapt worden door de politie, dan hielp de smoes meestal wel in de rechtszaal, aangezien de rechter ervan overtuigd kon worden dat zij het alleen deden voor het goede van de zaak. Herman was niet heel populair tijdens zijn studie. Zijn cijfers waren middenmatig en hij had een zeer slechte lichaamshygiëne, waardoor hij de bijnaam smegma kreeg, zoals de witte afscheiding onder de voorhuid van een penis wordt genoemd, als deze niet goed schoongehouden wordt. Daar kwam nog eens bij dat hij zijn goede manieren die hij ooit had geleerd totaal vergeten leek te zijn en regelmatig nogal bot en grof uit kon vallen tegen de mensen in zijn directe omgeving. Aangezien zijn medestudenten bijna allemaal mannen waren, leek het Herman Mutchett ook niets te kunnen schelen. De lokale vrouwen in zijn omgeving voelden zich ondanks zijn slechte hygiëne en soms ook slechte manieren toch tot hem aangetrokken, aangezien zijn uiterlijk en zeer mannelijke karakter een bepaalde charme met zich meebracht. Hoewel Herman niet een echte Casanova was, aangezien de meeste vrouwen wisten dat hij nog steeds getrouwd was, ontbeerde het hem niet aan vrouwelijke aandacht. Het laatste bracht hem echter wel in de problemen, omdat hij betrokken raakte in een lokaal seksschandaal. Herman Mutchett had zijn oog laten vallen op een lokale weduwe, Miss Fitch, die zowel werkte als een kapster en huiseigenaar was van verschillende panden die zij verhuurde. De vrouw was gevoelig voor de charme van Herman en belandde binnen de kortste keren samen met hem in bed, aangezien hij haar had beloofd om met haar te trouwen. Toen zij er echter achter kwam dat Mutsjen nog steeds getrouwd was met Clara, zorgde dit voor een groot schandaal, aangezien haar eer was bezoedeld door Herman. Miss Fitz sleepte hem voor de rechter voor het breken van zijn belofte, aangezien hij haar had voorgelogen. Herman zei echter tegen de rechter dat hij nooit beloofd had om met Miss Fitz te trouwen. Dit moest hij wel doen, want de universiteit zou hem nooit laten afstuderen als hij toe zou geven dat hij werkelijk de jonge weduwe om de tuin had geleid, alleen maar om haar in bed te krijgen. Omdat Herman doorgaans een loner was geweest, geen reputatie als Casanova had op een universiteit en nog steeds getrouwd was met Clara, werd hij door de faculteitgenoten en professoren verdedigd en zagen ze de beschuldigingen van Miss Fitz als een grote leugen. Dit overtuigde de rechter, waardoor Herman Mutsjet werd vrijgesproken. Toen hij echter afgestudeerd was, bekende Herman tegen zijn voormalige anatomieprofessor dat Miss Fitz wel degelijk gelijk had gehad. Hierdoor wilde de professor geen goede referentie geven aan Herman toen hij deze nodig had om in Afrika te gaan werken. Mutsjet liet het daar niet bij zitten en liet enkele weken later een artikel in de krant zetten dat hij toch in Afrika zou gaan werken, alleen maar om zijn voormalige professor jaloers te maken en te laten merken dat hij hem niet nodig had. Dit was echter niet waar, aangezien Mutsjet helemaal niet in Afrika ging werken, maar gewoon verhuisde terug naar New Hampshire. Nadat hij de zomer weer bij zijn ouders had gewoond en geen contact had gehad met Clara of zijn zoon Robert, verhuisde Herman Mutsjet naar Morsfolk in de staat New York en werd daar de lokale huisarts. Hij ontmoette hier een vrouw die de dochter was van een van zijn patiënten. Haar vader was in eerste instantie niet ziekelijk, maar na enkele weken overleed de man plotseling onder verdachte omstandigheden. Mutsjet werd als arts niet verdacht en vroeg de vrouw, toen bekend werd dat zij een hele grote erfenis van haar vader had gekregen, ten huwelijk. Het huwelijk ging echter niet door, aangezien de vrouw nog te veel in rouw was om haar vader. Een andere vrouw die Herman het hof maakte was lerares op de lokale school. Maar ook zij moest na enkele maanden een relatie te hebben gehad met Herman nog maar weinig van hem weten en zei zelfs dat zij hem maar een duistere man vond waarvan ze niet gek zou staan te kijken dat hij ooit een moord zou gaan plegen. Tijdens zijn huisartsencarrière in Morsfolk kwamen er steeds meer geruchten dat Herman Mutsjet diverse vrouwelijke patiënten met vreemde seksuele geneesmethodes hielp. Hierdoor werd hij nu wel gezien als de Casanova van het stadje en menig man was er niet gerust op als zijn vrouw naar de arts ging voor een consult. Tevens kreeg Herman de reputatie dat hij zijn schulden niet terugbetaalde of de kosten van een consult ineens zo hoog liet zijn dat hij daarmee zijn opgenomen kredieten inloste. Dit laatste vonden de meeste mensen erg vreemd, aangezien het salaris van een arts bepaald niet laag was in deze tijd en Herman gemakkelijk de schulden zou kunnen betalen. Het leek erop dat de jonge arts zich graag aan de criminele en duistere kant van de samenleving bevond en er altijd voor koos om zijn zaken zo schimmig mogelijk te doen. In 1885 brak er een pokkenvirusepidemie uit in de staat New York en werden alle artsen voorzien van vaccinaties. Hoewel in alle andere steden de vaccinaties vrijwillig was en gratis, wist Herman Mutsjet zijn patiënten ervan te overtuigen dat de vaccinaties verplicht waren voor iedereen en hen ook nog eens 25 cents kostten. Dit leverde de arts, die de vaccinaties gratis had gekregen en betaald werd voor zijn uren, een extra $1000 op, wat nu ongeveer gelijk zou zijn aan $30.000 in deze tijd. Toen de meeste mensen in de stad erachter kwamen dat de vaccinaties bij andere artsen gratis waren geweest, werd Herman Mutsjet voor velen van hen persona non grata. Aan het eind van dit jaar was Mutsjet zijn huurbaas ruim $1000 verschuldigd aan achterstallige huurbetalingen. Ondanks dat leende Herman van zijn huurbaas wat extra geld om zogenaamd naar een vriend van hem in Chicago te gaan, zodat hij de huur zou kunnen gaan betalen. Dit was natuurlijk een smoes, en toen Mutsjet op de trein stapte, deed hij dat met de intentie om nooit meer terug te keren. De gehele winter van 1885-1886 trok Herman Mutschert rond in Chicago en verbraste al zijn geld aan vrouwen, dure appartementen, nieuwe pakken en drank. Toen eenmaal zijn geld op was, kocht hij een wagen met 2 paarden en vertrok naar het oosten, waar hij uiteindelijk terechtkwam in Norristown in Pennsylvania. Daar verkocht hij al zijn bezittingen om aan eten te komen en kwam uiteindelijk zover dat hij dreigde zelfmoord te plegen omdat hij verging van de honger. De politie had medelijden met de charmante arts en gaf hem onderdak in het cellencomplex totdat hij een baan had gevonden. Maar ook aan die baan werd hij geholpen door de politie, aangezien Herman arts was en ze in het psychiatrische ziekenhuis altijd medische opgeleide broeders nodig hadden. Al snel was Herman er weer bovenop en verrichtte goed werk in het psychiatrisch ziekenhuis. Hij had echter zowel de politie als zijn nieuwe werkgever verteld dat zijn naam Herman Howard was en hij oorspronkelijk uit Texas kwam, waar zijn vader in de burgeroorlog zogenaamd een kolonel was geweest in het leger van de Confederatie. Herman had een hekel aan zijn werk in het psychiatrische ziekenhuis, omdat toen die tijd de patiënten als gevangenen werden behandeld, aangezien zij dagelijks lang opgesloten moesten zitten in hun kamer met dwangbuizen. Het ziekenhuis werd slecht gefinancierd, waardoor het vuil en vervallen was, en geen van de bewoners kreeg een werkelijke behandeling, zodat zij beter konden worden of minder last zouden hebben van hun psychiatrische aandoening. Het waren volgens de meeste mensen achterlijke en gevaarlijke gekken die vooral uit de maatschappij gehouden moesten worden, zodat niemand last van ze had. Na nog geen 3 maanden in het psychiatrische ziekenhuis gewerkt te hebben, verdween Herman Howard met de noordenzon. In de lente van 1886 vestigde Herman Mutschert zich in Minneapolis, waar hij als klerk begon te werken voor apotheker Dr. Hyman. Nu had hij de pseudoniem aangenomen Dr. Henry Howard Holmes, waaronder hij later wereldberoemd werd, H.H. Holmes. Hoewel vele mensen denken dat Herman Mutschert de naam afgeleid had van de bekende verhalen over Sherlock Holmes, is dit niet op enige feiten gebaseerd, aangezien het eerste verhaal waar de beroemde detective in voorkomt pas in 1887 in Engeland werd gepubliceerd. De schrijver van de boeken had ook niet van Herman Mutschert, oftewel H.H. Holmes, gehoord, waardoor de keuze voor dezelfde achternaam voor zowel de detective als voor het pseudoniem van Herman Mutschert puur aan toeval is toe te schrijven. Onder de naam Holmes leerde Herman de 24-jarige Myrthe Bell knap kennen, die in een winkel voor bladmuziek werkte. Na een kleine romance vroeg de 35-jarige Holmes Myrthe ten huwelijk. Holmes wist het voor elkaar te krijgen dat de huwelijksvoortrekking officieel leek, maar dit in werkelijkheid niet was, aangezien hij nog steeds officieel getrouwd bleef met Clara. Bovendien was met een werkelijk huwelijk waarschijnlijk uitgekomen dat H.H. Holmes een pseudoniem was voor Herman Webster Mutschert. Toch probeerde Herman in deze tijd te scheiden van Clara en gaf aan in de formulieren, aangezien er nog niet zoiets bestond als scheiden zonder schuld, dat Clara vreemd was gegaan met een man genaamd J.M. Downer. Omdat er geen getuigenissen waren die het verhaal van Holmes onderbouwden, werd de scheiding als nietig verklaard, waardoor Herman en Clara nog steeds officieel getrouwd bleven. In mei 1886 verhuisde het nepgetrouwde stel naar Chicago, waar Herman een 3-daagse cursus volgde om als apotheker aan de gang te kunnen gaan. Binnen enkele maanden kocht hij de apotheek van zijn werkgeefster, aangezien zij zwanger was geraakt, en hoewel Holmes doorgaans bekend stond als slechte betaler, wist zij het voor elkaar te krijgen dat hij haar toch vrij snel alles betaalde. In 1887 kocht Herman ook het leegstaande bouwterrein wat direct tegenover zijn apotheek lag. Gedurende dat hele jaar wist Holmes investeerders aan te trekken en zelfs geld te lenen voor het te bouwen pand, waarin op de begane grond winkels gevestigd zouden worden, op de eerste en tweede verdieping appartementen en op de derde verdieping een hotel. Het was een gunstige tijd om in ontroerend goed te gaan, aangezien de populatie van Chicago groeide. Waar er in 1880 nog maar 2000 mensen woonden in de stad, woonden er in 1890 ruim 50.000 mensen. In 1888 was het grote bouwproject voor het grootste gedeelte af en verhuisde Holmes met zijn tweede vrouw in een van de appartementen. Tevens vestigde hij zijn apotheek in een van de winkelpanden op de begane grond, waardoor hij het pand van zijn apotheek tegenover het bouwproject kon verkopen. Het hotel, wat op de derde verdieping zat, zou pas 5 jaar later klaar zijn. Herman was zo slim om het pand op de naam van Meerta te zetten en later op de naam van haar moeder, zodat schuldeisers het pand niet in beslag konden nemen als hij zijn schulden weer eens niet betaalde. Holmes kreeg namelijk meerdere rechtszaken aan zijn broek, omdat hij zowel de architect als leveranciers en werklijk niet betaalde. Steeds probeerde hij er weer met een smoes onderuit te komen en als er dan beslag werd gelegd op meubels of andere inboedel, wist hij, omdat het gebouw vele geheime kamers en trappen had, deze te verbergen, zodat de deurwaarders meestal met lege handen naar huis gingen. Een bekend voorbeeld hiervoor was toen de deurwaarders kwamen voor een kluis die Holmes op krediet had gekocht en niet had betaald. Hij gaf deurwaarders gewoon aan waar de kluis was, maar waarschuwde hen dat ze hem wel mochten meenemen, maar niet het gebouw mochten slopen of beschadigen. Het probleem voor de deurwaarders was dat de kluis volledig ingemetseld was in het gebouw en ze hem onmogelijk konden verwijderen zonder iets te beschadigen. Daarom gingen de deurwaarders met lege handen naar huis en moest de winkel waar Holmes de kluis had gekocht de kluis afschrijven als een oninbare schuld. Herman had vele frauduleuze handeltjes lopen en leek te genieten van het oplichten van anderen. Vaak deed hij dat door iets op krediet te kopen, het product vervolgens met winst te verkopen en toch de schuldeisers niet terug te betalen. Zo huurde hij vaak ook fietsen, verkocht deze zonder ooit terug te keren naar de fietsverhuurder. Van 1886 tot met 1894 waren er ruim 60 rechtszaken tegen H.H. Holmes aangespannen door diverse schuldeisers die hij opgelicht had. Een van de grootste scams die Holmes gedurende deze tijd veel geld opleverde, was dat hij gezond mineraalwater verkocht in zijn apotheek, wat met name bijzonder was wegens zijn lichtblauwe kleur. Herman beweerde dat hij het water bottelde in de Artisan Spring. Deze spring bestond echter helemaal niet en de flesjes water kwamen gewoon vanuit de kraan van zijn hotel. Aangezien het hele pand van slechte koperen leiding was voorzien, zaten er een kleine geoxideerde koperdeeltjes in het water, wat met name slecht was voor de nieren en lever, maar het water wel een lichtblauwe kleur gaf. Op 4 juli 1889 beviel Meerta van een dochter, Lucy Theodaat Holmes. Theodaat was de voornaam van de moeder van Herman, echter wist deze helemaal niet dat hij opnieuw getrouwd was en een kind had gekregen. In 1891 kocht Herman Howard Holmes 50% van de aandelen in een kopieermachinefabrikant voor $9.000. Dit zou nu ongeveer $200.000 zijn, echter de fabrikant kreeg het geld niet direct, omdat Holmes de belofte maakte dat hij het hen zou geven als hij een deel van zijn ontroerende goed had verkocht. Later kwam hij terug op deze belofte en gaf de fabriek aan dat hij de gehele bedrag in termijnen in het volgende jaar zou betalen. De fabrikant had een nieuwe techniek uitgevonden waardoor tekeningen, boeken en andere printen snel en op hoge kwaliteit gekopieerd konden worden. Omdat Holmes de grootste aandeelhouder was, nam hij de leiding over het bedrijf, maar maakte juist geen nieuwe kopieermachines. In plaats daarvan lichtte hij vele investeerders op en verkocht de regionale rechten aan handelaren om de kopieermachines te mogen verkopen. Het probleem was echter dat deze handelaren veel geld betaalden om bijvoorbeeld het alleenrecht te hebben in de staat New York. Echter verkocht Holmes dit alleenrecht van New York aan meerdere handelaren tegelijk, zonder dat zij dat van elkaar wisten. Dit maakte Holmes heel erg rijk, aangezien het alleenrecht per staat ongeveer $5.000, nu ongeveer $100.000, kostte. Berekend is dat hij ongeveer $45.000 per jaar verdiende met deze scam, wat gelijk staat aan nu zo'n $1 miljoen per jaar. Op 18 april 1891 kwam John de Brill naar het grote bouwproject kijken van H.H. Holmes, omdat hij erin had geïnvesteerd en mede-eigenaar was. Hij had een groot financieel conflict met Herman, zoals de meeste investeerders met de arts hadden, en wilde zijn winst innen die Holmes hem schuldig was. Op de stoep voor de apotheek van Holmes klapte John ineens in elkaar en leek een epileptische aanval te hebben. Herman zag het gebeuren en rende direct naar Brill om hem te assisteren. Zogenaamd om hem te helpen, goot Holmes een donkere vloeistof in de keel van John en niet veel later stierf John op de stoep van de apotheek. Ned Connor, een juwelier, was in 1889 al samen met zijn vrouw Julia in een van de appartementen van het bouwproject komen te wonen. Zijn vrouw had een baan als kassamedewerker gekregen in de apotheek van A.J. Holmes en aangezien haar huwelijk vooral bestond uit ruzie, was Julia een affaire gestart met Herman. Ondertussen had Holmes, Ned, overtuigd om zijn apotheek van hem te kopen en schotelde hem gefraudeerde verkoopcijfers voor. Tevens wist Herman net zover te krijgen dat die diverse leningen aanging en het geld aan hem gaf omdat hij de belofte deed dit op zijn tijd terug te betalen. In maart 1890 gingen Julia en Ned uit elkaar waardoor Ned weg wilde uit Chicago en de apotheek weer terug wilde verkopen aan Holmes. Holmes kocht het voor een zwaar gereduceerde prijs terug en Julia bleef met hem het bed delen. Haar bood Herman vervolgens aan om een gedeelde eigenaar te worden van de apotheek en overtuigde Julia om hem daar $1900 voor te betalen. Ondertussen veranderde hij de officiële papieren niet, waardoor Julia nooit gedeelde eigenaar was. In september 1891 begon Herman een rechtszaak tegen Julia voor de rest van het geld wat zij hem van de apotheek schuldig was. Hoewel hij aangaf dat dit meer een formaliteit was, maakte het Julia heel erg zenuwachtig en ze begon haar twijfels te hebben bij de man waarmee ze nu ruim 2 jaar een affaire had. Deze twijfels deelde ze regelmatig met vrienden en bekenden, waardoor het de reputatie van Holmes aantastte. Op kerstdag 1891 had Julia vrienden van haar geholpen met het opzetten van de kerstboom. De volgende dag zou ze bij deze vrienden kerst vieren op eerste kerstdag samen met haar 5-jarige dochtertje Pearl, maar kwam de gehele dag en avond niet opdagen. Op 31 december 1891 werd Julia met Pearl verwacht op de bruiloft van haar zus, die in Iowa werd gehouden. Hier kwamen beide dames echter weer niet opdagen en hun appartement in het bouwcomplex bleef ruim 5 maanden leegstaan. De jonge moeder en dochter waren spoorloos verdwenen. In mei 1892 begon de jonge blonde Emmeline Sigrand te werken voor dokter H.H. Holmes en na enkele weken had ook zij een affaire met de arts. Emmeline ging niet in een van de appartementen in het bouwproject wonen, maar huurde steeds weer een andere flat een paar straten verderop. Ze wisselde ze vaak van huis omdat Herman haar duidelijk had gemaakt dat hun affaire geheim moest blijven en ze daardoor beter steeds van locatie kon wisselen. Tegen anderen vertelde Emmeline dat ze het hof werd gemaakt door een zekere meneer Belknap. Deze naam was de meisjesnaam van Myrtha Holmes, die samen met hun dochtertje inmiddels was verhuisd naar een groter huis in een van de buitenwijken van Chicago. Hier woonde Holmes ook, samen met Myrtha, op de dagen dat hij niet in het appartement van het bouwproject verbleef voor zijn duistere zaakjes. Herman en Emmeline waren in deze tijd onafscheidelijk van elkaar. Daar waar Emmeline echt verliefd voor anderen overkwam en maar niet kon zwijgen over deze zekere meneer Belknap, vertelde Holmes dat Emmeline zijn nicht was waar hij een goede band mee had. In oktober 1892 kwam de neef van Emmeline haar opzoeken in Chicago. Emmeline vertelde hem dat zij binnenkort zou gaan trouwen met ene meneer Phelps, wat een andere alias was van Holmes, en dat ze dolgelukkig was met het aanstaande huwelijk. Dit geluk leek echter niet lang te duren, aangezien Emmeline doorkreeg dat Holmes helemaal niet van plan was om zijn vrouw te verlaten en met haar te trouwen. Deze twijfels werden steeds groter doordat mensen in de omgeving haar vertelden dat Holmes een echte Cosanova was en oplichter. Emmeline Sigrand was echter inmiddels zwanger geworden van Holmes, waardoor ze nogal in een vervelende situatie was gekomen door zijn leugens tegen haar. Er werd in deze tijd namelijk nogal zwaar schande gesproken van vrouwen die ongetrouwd zwanger waren, waardoor Emmeline een onzekere toekomst tegemoet ging. Op 6 december 1892 vertelde Emmeline Sigrand aan een vriendin dat ze met kerst naar haar familie zou gaan. De vriendin, die wist van de affaire tussen Emmeline en Herman, zei dat ze voorgoed weg moest blijven, omdat Holmes nooit lang zonder haar zou kunnen leven. Emmeline gaf aan dat zij daar inmiddels anders over dacht. Dit was de laatste keer dat iemand nog Emmeline heeft gezien of gesproken. Op 7 december 1892 verstuurde Herman Howard Holmes enkele trouwkaarten waarop stond dat Emmeline Singrand getrouwd was met een zekere Robert Phelps. Hij stuurde deze kaarten naar bijna alle vrienden en familieleden van Emmeline en als zij vroegen wie deze Robert Phelps was, gaf hij aan dat hij hem ook niet kende omdat Emmeline hem ontmoet had tijdens een van haar tochten terug naar haar familie. Als mensen doorvroegen waar het pasgetrouwde stel naartoe was gegaan, verzon hij dat Robert Phelps oorspronkelijk uit Engeland kwam en dat zij daar hun leven verder zouden voortzetten. Niemand heeft ooit nog van het zogenaamde stel gehoord en nergens in de papieren staat deze Robert Phelps beschreven. In 1883 zou de wereldtentoonstelling gehouden worden in Chicago. Wereldtentoonstellingen waren in deze tijd grote evenementen die alom geliefd waren door alle lagen van de bevolking. Hoewel ze momenteel nog steeds worden gehouden en bekend zijn onder de naam Expo, is het steeds meer gericht op multinationals en de elite en minder op het delen van nieuwe uitvindingen. Bekende overblijfselen van de wereldtentoonstellingen zijn de eerste elektrische straatverlichting in Frankrijk in 1878, de eerste elektrische locomotief in Duitsland in 1879, de Eiffeltoren in Parijs in 1889, het eerste reuzenrad in Chicago in 1893 en het Atomium in Brussel in 1958. Holmes ontwikkelde zo snel mogelijk het nog steeds leegstaande hotel op de derde verdieping van zijn bouwproject. Dit deed hij echter weer op de bekende manier om met name investeerders geld te innen en zonder er iets voor te leveren. Tevens kocht hij weer meubels op krediet en verkocht ze door zonder de kredietgevers hun geld terug te betalen. In het begin van 1893 had hij op diverse pseudoniemen bedrijven opgericht die zogenaamd allemaal brand- en inboedelverzekeringen nodig hadden voor het bouwproject. Ieder bedrijf had het pand verzekerd voor zo'n $100.000, wat gelijk staat aan 3,5 miljoen in deze tijd. Rond dezelfde tijd nam Holmes de 28-jarige Minnie Williams in dienst als secretaresse en stenografe. Minnie had de ambitie gehad om actrice te worden, echter was ze niet bijster goed en haar uiterlijk kon het tekort aan talent niet verbloemen. Bovendien stond ze bekend als een mannenhater, wat in deze tijd eigenlijk betekende dat ze waarschijnlijk lesbisch was. Minnie was wel intelligent en kon goede inhoudelijke gesprekken houden, waardoor vele mensen toch van haar waren gecharmeerd. In 1893 had Minnie haar ambitie om actrice te worden opgegeven en was gaan werken voor H.H. Holmes. Na enkele maanden begon ze, ondanks haar seksuele voorkeur, een affaire met Herman, aangezien hij weer de belofte had gedaan om van zijn vrouw af te gaan en met haar te trouwen. Dit huwelijk met een arts was voor Minnie een uitweg uit het arme leven wat zij tot dan toe had geleid. In maart vertelde Minnie aan haar familie en vrienden dat ze verloofd was met Dr. Harry Gordon. Dit was een nieuwe alias voor Holmes, aangezien zij begreep dat hun verloving, zolang hij nog getrouwd was met Myrtha, tot schandalen kon leiden. Minnie had een ranch geërfd van haar ouders die al een tijd te koop had gestaan. Toen zij zeker was dat Holmes met haar zou gaan trouwen, verkocht ze de ranch direct en gaf het geld aan Herman. Tevens sloot Holmes een grote lening af op de naam van Minnie. Op 7 juni 1893 trokken Holmes en Minnie in een appartement bij Lincoln Park en stonden daar geregistreerd als Mr. en Mrs. Gordon. Er zijn geen enkele registraties dat Holmes ook werkelijk met Minnie trouwde, of van zijn officiële vrouw Carla Mutchett of van zijn tweede nepvrouw Myrtha Holmes was gescheiden. Mogelijk wist hij Minnie ook weer voor te liegen, zodat zij wel dacht dat ze officieel getrouwd was met hem, maar dat dit in werkelijkheid niet zo was. Nanny Williams, de zuster van Minnie, kwam rond dezelfde tijd ook in het appartement van Holmes te wonen om de wereldtentoonstelling mee te kunnen maken. Op 5 juli 1893 was de laatste keer dat de zusjes Williams gezien werden door iemand. Aangezien Nanny, haar moeder, had geschreven dat zij samen met haar zus en Dr. Gordon een roadtrip zou maken door verschillende Amerikaanse staten en door Europa, werd het uitgeblijven van enig teken van leven niet vreemd gevonden. Holmes ging echter zelf niet op de roadtrip en verbleef weer in zijn bouwproject of bij zijn nepvrouw Myrthe in de buitenwijk van Chicago. De wereldtentoonstelling vond plaats van de 1 mei tot en met 30 oktober 1893. Het hotel van het bouwproject, wat Castle Hotel was genoemd, had echter geen gasten. Het stond namelijk nergens in de toeristeninformatie, had geen hotellobby, geen personeel, maar weinig meubels en was zo slecht gebouwd dat niemand er echt in kon verblijven. Bovendien had het hele Castle Hotel een vreemde indeling, aangezien er deuren waren die nergens naartoe leidden, geheime muren waren die als deur fungeerden, trappen die geen bestemming hadden en open ruimtes met vele geheime kamers. Op 13 augustus 1893 ontstond er ineens brand in het Castle Hotel. Hoewel de brand aardig wat verwoestte, had Holmes zomaar toevallig de dag ervoor al het porselein, de boeken, linnen en enkele meubels verplaatst naar een van de appartementen in het bouwproject. Hierdoor waren de 3 verzekeringen die hij onder pseudoniemen had afgesloten op het Castle Hotel nogal kritisch over het spontaan ontstaan van de brand en wilde Holmes zelfs aangeven voor verzekeringsfraude bij de politie. Herman dook onder en verbleef steeds weer in andere hotels, appartementen en huizen. Hij droeg regelmatig pruiken en baarden, zodat niemand hem zou kunnen herkennen zolang het onderzoek naar de brand duurde. In deze tijd woonde Holmes een tijdje bij een vriend van hem, Benjamin Pietzel, en zijn 5 kinderen. De vrouw van Benjamin, Carrie Pietzel, deed in deze tijd zich voor als Minnie Williams, aangezien zij wisten van de verzekeringsfraude en heel veel van de zakelijke documenten daarvoor op naam van de vermoorde Minnie stonden. De familie Pietzel wisten echter niet dat Holmes Minnie en Nanny Williams had vermoord en dachten dat zij op de rondreis waren in Amerika en Europa, waar Nanny het vaak over gehad had. In januari 1894 stuurde een van de verzekeringen een telegram naar een adres van een van de pseudoniemen van Holmes. In dit telegram stond dat zij toch zouden overgaan op uitkeren en dat het geld voor hem klaar lag. Toen Holmes echter aankwam bij de verzekeringsmaatschappij, bleek hij er echter ingeluisterd te zijn en werd direct gearresteerd door de politie voor fraude. H.H. Holmes bekende direct de fraude bij de politie en werd op borgtocht vrijgelaten. Dit was echter een truc van Holmes, want hij wist dat het verjaringstermijn voor brandstichting slechts 1 jaar was. Als de politie hem niet voor de brandstichting kon vervolgen, dan konden ze ook niet bewijzen dat zijn verzekeringen afgesloten waren om fraude te plegen. Daarom bekende Holmes direct, zodat hij op borgtocht vrij zou komen en dan kon vluchten, zodat de rechtszaak uitgesteld zou moeten worden. Holmes vluchtte in eerste instantie naar Denver en hoopte dat hij zo lang uit het oog kon verdwijnen dat de verjaringstermijn zou gaan gelden. Georgiana Joke was 25 jaar oud en werd in Denver gezien als een van de mooiste jonge vrouwen in de stad. Ze was erg charismatisch en kon bijna iedereen om haar vinger winden die ze wilde. Toch had ze ook de reputatie dat ze met nogal wat mannelijke aanbidders het bed had gedeeld. Ze had wat omzwervingen gehad in Chicago totdat ze op de wereldtentoonstelling Holmes tegen was gekomen. Hij vertelde haar dat hij een grote erfenis had gehad van een oom waar alleen de conditie aangelegd was dat hij zijn naam moest veranderen in Dr. Henry Mansfield Howard. Georgiana geloofde deze smoes en sprak hem voortaan aan als Henry Howard. Een andere smoes die hij vertelde was dat Myrtha een ex-geliefde van hem was en als zij Georgiana bij het Castle Hotel zou zien, ze waarschijnlijk helemaal door zou draaien. Daarom ontmoetten Georgiana en Holmes elkaar altijd op andere plekken in de stad, zodat Myrtha er nooit achter zou komen. De 25-jarige schone was in de roze wolken en aanbad Holmes. Hij leek in eerste instantie ook gek op haar, al was het waarschijnlijk meer door het aanzien wat hij kreeg van andere mannen door de schoonheid en de jonge leeftijd van Georgiana. Toen Holmes naar Denver vluchtte, deed hij dit gezamenlijk met Georgiana Joke, omdat zij lang in deze stad had gewoond en het stel trouwde op 18 januari 1894 met Carol Pietzel onder de pseudoniem Minnie Williams als enige getuige. Nadat Holmes het mijnbedrijf had opgelicht in Denver voor een aanzienlijk bedrag, vertrok het pasgetrouwde stel samen met Carrie naar Texas, waar ze Benjamin Pietzel zouden treffen. Benjamin was een alcoholist die door het leven ging als een slechte oplichter en een amateuristische crimineel. Hij had in zijn verleden al meerdere malen te maken gehad met de politie, maar omdat het veelal om mislukte pogingen was gegaan, of kleine diefstallen, had hij nooit echt lang in de gevangenis gezeten. Als vader van het gezin hield hij echt van zijn vrouw Carrie en was dol op zijn kinderen. Hij leerde Holmes kennen in Chicago en werd al snel het hulpje van de arts in zijn oplichtingspraktijken. Zo was Pietzel nauw betrokken met de scam rondom de kopieermachinebedrijf in 1893. Na de brand in het Castle Hotel, waar Pietzel zeker bij betrokken was geweest, was hij gevlucht naar Indiana. Hier werd hij echter opgepakt omdat hij meerdere malen betaald had met vals geld, waardoor Holmes zijn borgtocht betaalde in december 1893 en Pietzel alvast liet afreizen naar Texas, waar het ontroerende goed van Minnie lag. Holmes was namelijk van plan om op de grond van dit ontroerende goed een nieuw bouwproject te beginnen, wat ook Castle moest gaan heten, om zo opnieuw diverse bedrijven op te lichten. Hoewel het oplichten van leveranciers voor de bouw van het Castle opnieuw lukte, lukte dit niet bij de bouwvakkers die alleen de eerste weken waren betaald, maar daarna niet meer. De meeste van hen stopten direct met het bouwen van het Castle en begonnen aan een ander bouwproject te werken waar ze wel werden betaald. Het gebouw was precies hetzelfde als Holmes eerder in Chicago had laten bouwen, aangezien hij niet nog eens een architect in dienst wilde nemen. Ook nu waren er weer nepdeuren, trappen die nergens naartoe leidden en geheime muren die als deur fungeerden voor verborgen ruimtes. Dit kasteel werd nimmer gebruikt door andere huurders, winkels en of hotelgasten. In plaats daarvan nam Holmes een grote hypotheek op Minnie haar naam, en betaalde deze nooit terug. In Texas was er nog een nieuwe scam die Herman Holmes opzette. Hij kocht diverse huizen op krediet, maar verkocht ze vervolgens voor cashgeld zonder de oorspronkelijke eigenaren ooit het krediet te geven wat hij ze schuldig was. Omdat de vele scams nogal verdacht overkwamen en de familie van Minnie en Nanny Williams hen al meer dan een jaar niet hadden gezien, waardoor ze met de politie waren gaan praten, werd het Holmes in Texas te heet onder zijn voeten en vertrok samen met zijn jonge vrouw Georgiana. In juni 1894 kocht Henry Howard, oftewel H.H. Holmes, een slecht draaiende apotheek in St. Louis, Missouri. Natuurlijk betaalde hij hier weer niet alles en wist opnieuw zijn schuldeisers op te lichten, zoals hij zo vaak al had gedaan. In juli 1894 kwamen Benjamin en Carrie Pietzel samen met hun 5 kinderen ook naar St. Louis. Hier betrok Holmes, Carrie en Benjamin in zijn nieuwe scam. Hij wilde een levensverzekering oplichten door de dood van Benjamin in scène te zetten. Ondertussen sloot het net rondom Holmes, omdat de sheriff uit Texas naar Chicago was gegaan om te kijken of hij Minnie kon lokaliseren. Daar herkende hij direct het identieke Castle Hotel en kwam erachter dat H.H. Holmes diegene was die achter veel van de oplichterijen zat. Tevens hoorde hij dat Holmes verdacht werd van verzekeringsfraude wegens de brandstichting in het Castle Hotel en dat het verjaringstermijn over minder dan een maand zou verlopen. Holmes had meerdere hypotheken afgesloten op de apotheek in St. Louis zonder de banken over elkaars hypotheek in te lichten. Hij stopte het geld in zijn zak. Toen een inspecteur echter kwam kijken naar de apotheek of alles volgens de regels werd gedaan, zag hij dat de apotheek op klaarlichte dag dicht was. Dit vond hij nogal verdacht en waarschuwde de politie. H.H. Holmes werd onder de pseudoniem Henry Howard opgepakt en werd gevonden met ruim $400 aan onbetaalde goederen. Daarom werd Holmes voor het eerst echt in de cel gestopt. Toen hij zijn borg betaald had en vervolgens probeerde te vluchten, werd hij opnieuw in de cel gegooid en werd niet meer op borgtocht vrijgelaten. In de gevangenis leerde Holmes de beroemde outlaw en treinrover Marion Hedgepeth kennen, die 20 jaar had gekregen voor zijn laatste succesvolle treinroof in 1891. Al snel waren beide gevangenen goed bevriend en nam Holmes Hedgepet in vertrouwen over zijn levensverzekeringsfraudeplan. Hij vroeg aan Hedgepet of hij misschien een goede advocaat wist die mee zou willen werken aan dergelijke oplichterij. Marion kwam met de naam Jephthah Howe op de proppen zetten. Na 6 weken wist Georgiana de autoriteiten voor $800 ervan te overtuigen om Holmes op vrije voeten te laten zolang hij moest wachten op zijn rechtszaak. Op 31 juli 1894 werd Holmes op borgtocht vrijgelaten en hij vluchtte meteen via New York naar Philadelphia. Hij vroeg Benjamin Pietzel om hem daar te ontmoeten, die meteen vertrok en zijn vrouw en kinderen achterliet in St. Louis. Benjamin schreef zijn vrouw de volgende 2 weken meerdere malen dat hij uit het criminele circuit wilde gaan en een eerlijke baan ergens wilde vinden waar zij zich dan voor de rest van hun leven zouden kunnen vestigen. Holmes zette echter rond dezelfde tijd zijn plannen voor de levensverzekeringsfraude door. Benjamin Pietzel moest zijn dood faken zodat de verzekering $10.000 uit moest betalen. Dit geld zou Holmes dan delen tussen de familie Pietzel, de advocaat Jephthah Howe en hemzelf. Benjamin Pietzel had zich in Philadelphia voorgedaan als een patentopkoper onder een andere naam. Aangezien hij onverwacht enkele uitvinders hierdoor ontmoette en er mogelijk legaal geld mee te verdienen was, zag hij dit als een mogelijke toekomstige baan. Holmes wilde hier echter niets van weten en was naastig op zoek naar een lijk wat ze voor konden laten komen als Benjamin Pietzel. Op 1 september gaf Pietzel vroeg in de morgen aan dat de scam even uitgesteld zou moeten worden, omdat zijn jongste zoon ernstig ziek zou zijn geworden. Dit was een leugen van Benjamin en het lijkt erop dat hij terug wilde krabbelen voordat het te laat was. Holmes deed alsof hij het begreep en zei dat hij op Pietzels zijn terugkomst uit St. Louis zou wachten. Hij sprak met hem af dat hij voor Benjamins vertrek met de trein naar St. Louis een borrel met hem samen zou drinken. Ondertussen gaf A.J. Holmes Georgiana de instructie dat ze al hun spullen moesten inpakken omdat ze Philadelphia zouden gaan verlaten die middag. Op 10 uur in de ochtend ontmoette Holmes Pietzel opnieuw en had een fles whisky bij zich. Samen dronken de mannen en naarmate Benjamin steeds meer beschonken werd, vulde Holmes het whiskyglas van zijn zogenaamde vriend met chloroform. Hierdoor verloor Pietzel zijn bewustzijn. Vervolgens schoot Holmes de pure chloroform in de keel van Benjamin Pietzel totdat deze overleed aan een overdosis. Vervolgens gooide Holmes benzine en aftershave over het lijk van Pietzel en stak het in de brand met een sigaar, zodat het leek alsof Benjamin zelf te dicht bij explosieve en brandbare stoffen was gekomen in zijn dronkenschap. Die middag vertrok Holmes samen met Georgiana uit Philadelphia. Via Indianapolis reisde H.H. Holmes terug naar St. Louis, waar hij Carrie Pietzel vertelde dat Benjamin ondergedoken zat. Holmes waarschuwde haar dat als ze nu niet doorzette met het plan van levensverzekeringsfraude, haar man en zijzelf waarschijnlijk gearresteerd zouden worden en de kinderen kwijt zouden raken. Holmes wist Carrie te overtuigen dat zij haar oudste dochter, Alice, naar Philadelphia moest sturen om het lijk van Benjamin te identificeren. Op 22 september 1894 ging de 14-jarige Alice Pietzel samen met Holmes naar een begraafplaats in Philadelphia om het lijk van haar vader te identificeren. Alice herkende haar vader direct en hoewel ze dacht dat het allemaal een scam was, zoals Holmes en haar moeder haar hadden verteld, vond ze het lijk wel heel erg op haar geliefde vader lijken. Holmes verzekerde Alice nogmaals dat het niet haar vader was en dat het een trucje was die hij tijdens zijn studie medicijnen had geleerd. De verzekering was overtuigd dat het inderdaad Benjamin Pietzel was en keerde direct $10.000 uit aan Carrie. Holmes keerde snel terug naar St. Louis en stuurde Alice door naar Indianapolis om daar te wachten op zijn terugkeer. In St. Louis wist hij Carrie te overtuigen dat Benjamin hem nog geld schuldig was, waardoor zij maar $500 overhield van de levensverzekering. De advocaat kreeg $2500 en de overgebleven $7000 stak Holmes in zijn eigen zak. Op 27 september 1894 eiste Henry Howard Holmes dat Carrie, de 12-jarige Nellie en de 8-jarige Howard aan hem meegaf, zodat hij ze naar Benjamin Pietzel kon brengen, die volgens hem ondergedoken zat. Met weerstand ging Carrie akkoord omdat het haar ook veiliger voor de kinderen leek dat zij bij Benjamin zouden zijn zolang die nog niet uit zijn schuilplaats konden komen. Holmes nam de kinderen mee naar Indianapolis om daar Alice op te pikken en vervolgens de drie Pietzel-kinderen te brengen naar Cincinnati. Hier kwam ook Georgiana naartoe, echter hield Holmes de drie kinderen volledig voor haar verborgen. Ondertussen was de federale overheid naar Holmes op zoek aangezien hij inmiddels werd gezocht voor paardendiefstal in Texas, fraude in Missouri, meerdere fraudes in Illinois en zelfs in Philadelphia begonnen ze te vermoeden dat het lijk niet van Benjamin Pietzel was, maar dat Holmes levensverzekeringsfraude had gepleegd. Daarom stelde de overheid een detectivebureau in om H.H. Holmes te zoeken. De oplichter en moordenaar was al redelijk snel bewust van de zoektocht naar hem, maar dit hield hem niet tegen om zijn verdere plannen uit te voeren. Holmes schreef naar Carrie dat zij haar oudste dochter, de 15-jarige Desi, en haar baby, Wharton, naar Indianapolis moest brengen voor de veiligheid, aangezien de overheid achter hen aan zat. Carrie kwam met haar twee kinderen naar de stad en werd door Holmes in een apart hotel gezet. Georgiana zat in een ander hotel en wist niet dat Carrie ook in Indianapolis was, en Alice en Nellie en Howard zaten weer in een ander hotel en wisten niet dat hun moeder in dezelfde stad was. Howard werd door Holmes van zijn zusjes gescheiden, zogenaamd omdat het niet kuis was op zijn 8-jarige leeftijd om met zijn tienerzusjes in één kamer te verblijven. In werkelijkheid bracht Holmes de jonge man naar een huis die hij huurde. Hier vermoordde Holmes Howard om vervolgens zijn lijk te verbranden en de overblijfselen te verspreiden in de tuin van het gehuurde huis. Holmes begreep dat hij niet lang op één plek meer kon blijven aangezien de detectives naar hem op zoek waren. Daarom vertrok hij uiteindelijk naar Toronto in Canada, waar hij met Georgiana en de overgebleven Pietzel-familie aankwam op 19 oktober 1894. Nog steeds hield hij Carrie, Desi en baby Wharton gescheiden van Alice en Nellie en ook Georgiana wist nog steeds niets van de Pietzels. Op 20 oktober 1894 nam Holmes Alice en Nellie Pietzel mee naar een huis waar zogenaamd hun vader ondergedoken zat. In dit huis ontkleedde hij beide meisjes en hoewel Holmes altijd heeft ontkend, is er het vermoeden dat hij de jonge tieners eerst verkracht heeft voordat hij ze met vergif vermoordde. Vervolgens begroef hij de lijken van de meisjes naakt in de kelder van het gehuurde huis. Dezelfde dag nog gaf hij Carrie de instructies om met haar overgebleven kinderen naar New York State te reizen, zodat ze daar verenigd zou worden met haar man Benjamin, haar twee dochters Alice en Nellie en haar zoon Howard. Dit plan veranderde hij echter vrij snel, omdat hij inmiddels ervan overtuigd was geraakt dat hij alle getuigen uit de weg moest ruimen. Daarom wist hij met een smoes Carrie naar Burlington te lokken en probeerde haar hier tot 2 keer toe te vermoorden. Carrie had niet door dat hij dit probeerde, echter wist onbewust beide pogingen te vermijden, omdat ze het zat was om te wachten op haar man en 3 kinderen. Waarom Holmes ineens terugging naar New Hampshire en zijn moordplannen op Carrie en de overgebleven Pietzel-kinderen niet doorzette, blijft een vraag die nooit beantwoord zal worden. Samen met Georgiana kwam hij in het stadje Tilton, waar zijn enige echte vrouw Clara Mutchett woonde samen met zijn inmiddels 15-jarige zoon. Holmes vertelde Clara dat hij een treinongeluk had gehad en jaren in coma had gelegen. Dat hij voor een lange tijd zijn geheugen kwijt was en inmiddels onder zijn nieuwe naam hertrouwd was met de veel jongere Georgiana. Clara geloofde het verhaal en samen met hun zoon verwelkomde ze haar lang verloren gewaande man. De dag erop ging Holmes naar zijn ouderlijk huis waar hij en Georgiana met open armen werden ontvangen door zijn nog in leven zijnde ouders. Die hadden Holmes al jaren doodgemaand omdat ze niets meer van hem hadden gehoord en waren vol vreugde dat hij terug was gekomen. Deze nostalgische trip kwam Holmes echter later duur te staan, aangezien hier de Pinkerton-detectives hem in het oog kregen. Zij hadden de instructie gekregen om hem niet direct te benaderen, aangezien de fraudezaken nog in opbouw waren, maar ze moesten hem wel blijven volgen. Toen Holmes een week later naar Boston vertrok, werd hij daar door de politie gearresteerd wegens de diefstal van paarden die hij eerder dat jaar had gepleegd in Texas. Terwijl Holmes vastzat in Boston, werd hem gevraagd naar de levensverzekeringsfraude en hij bekende direct dat het klopte dat Benjamin Pietzel nog in leven was. Holmes gaf aan dat Pietzel samen met zijn drie kinderen, Alice, Howard en Nellie, in Zuid-Amerika verbleef en daar wachtte tot Carrie en de andere kinderen hem zouden gaan vergezellen. De politie wist bijna alles van de levensverzekeringsfraude, omdat Holmes de treinrover Marion Hedgepeth $500 had beloofd als hij hem een goede advocaat zou leveren. Aangezien Hedgepeth uiteindelijk besefte dat hij kon fluiten naar zijn geld, was hij naar de detectives gestapt om het gehele plan van Holmes uit de doeken te doen. Dit leverde hem strafvermindering op, wat hem uiteindelijk meer waard was dan de $500. Aangezien de levensverzekeringsfraude als erger werd gezien als de paardendiefstal, leverde de politie van Boston Holmes uit aan Philadelphia, zodat hij daar aangeklaagd kon worden. Holmes vertelde hier aan de detective dat Carrie en haar kinderen te vinden waren in Burlington. Carrie, die kwaad was omdat Holmes haar verblijfsplaats had verraden, durfde openlijk tegen de onderzoekers te vertellen dat zij haar twijfels had of haar man en kinderen nog in leven waren. De advocaat die hem geholpen had bij de levensverzekeringsfraude deed hier zelfs een schepje bovenop en gaf aan dat hij geen fraude had gepleegd omdat hij werkelijk dacht dat het lijk wat voor Benjamin Pietzel door moest gaan ook werkelijk Benjamin Pietzel was en dat hij waarschijnlijk door Holmes vermoord was. H.H. Holmes ging ervan uit dat hij maar 2 jaar voor de fraude zou krijgen en werd nu ineens verrast door de beschuldigingen van Carrie en de advocaat. Hierdoor veranderde hij direct zijn verhaal en vertelde dat Benjamin Pietzel zelfmoord had gepleegd en duidelijk instructies had achtergelaten, zodat zijn familie wel de levensverzekering kon claimen. Bij zelfmoord zou de verzekering namelijk niet uitkeren en daarom had Holmes zogenaamd de instructies van zijn zakenpartner en vriend opgevolgd. De politie geloofde de verandering in zijn verhaal echter niet en begon ook sterk het vermoeden te krijgen dat de Pietzel-kinderen vermoord waren. Detective Frank Geyer ging diep het onderzoek in en was ruim 8 maanden bezig voordat hij uiteindelijk antwoord had op deze vragen. Op 24 juli 1985 vond hij de overblijfselen van Alice en Nellie Pietzel. Direct werd ook de kelder van Castle Hotel in Chicago uitgegraven door de politie en vele mensen begonnen te speculeren over welke slachtoffers Holmes waarschijnlijk allemaal had gemaakt. Vele mensen herinneren zich Minnie en Nanny Williams, Julia en Pearl Corner en Emmeline Segrant. Tevens dachten vele mensen dat hij Robert Phelps en Harry Gordon had vermoord, echter waren dit de aliassen van H.H. Holmes zelf geweest. De woedende menigte in Chicago gooide in augustus vuurbommen op het Castle Hotel, waardoor het bijna geheel afbrandde en er geen extra bewijzen meer gevonden konden worden. In oktober 1895 publiceerde Holmes, terwijl hij nog in de gevangenis zat, zijn biografie. In het boek ging hij alleen in op enkele oplichtingszaken, maar bekende geen van de moorden omdat hij er nog steeds van uitging dat hij maximaal 2 jaar zou krijgen voor de levensverzekeringsfraude. Tijdens de rechtszaak in november 1895 werd hij echter schuldig bevonden voor moord op Benjamin Pietzel. Holmes staarde tijdens het uitspreken van het vonnis recht voor zich uit. Hij werd op 30 november 1895 ter dood veroordeeld. H.H. Holmes werd niet berecht voor andere moorden, aangezien hij al de doodstraf opgelegd had gekregen en de autoriteiten in de andere staten dit resultaat al goed genoeg vonden. Holmes zelf wilde in beroep gaan tegen het vonnis tot aan het hogere gerechtshof. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd hij aan meerdere medische en psychische onderzoeken onderworpen en kwamen ze erachter dat hij extreem harig over zijn lichaam was en een bijzonder kleine penis had. Iets wat vele mensen later betwijfelden, aangezien de beste man een echte player was geweest en ze niet verwachten dat zoveel dames seksuele voldoening konden hebben met een dergelijke kleine penis. Uit het psychische onderzoek bleek dat Holmes niet in staat was om spijt en berouw te voelen en daarmee ook geen verantwoording kon en wilde dragen voor zijn acties. In de huidige tijd kunnen we duidelijk bepalen uit de rapporten van deze onderzoeken dat H.H. Holmes gekwalificeerd kan worden als een psychopaat. Het hogere gerechtshof wees het beroep van Holmes af en zijn executiedatum werd vastgezet op 7 mei 1896. Holmes had inmiddels door dat hij niet aan zijn vonnis kon ontsnappen en gaf aan dat hij klaar was om dood te gaan. In januari 1896 kreeg Holmes $1000 aangeboden als hij al zijn moorden zou bekennen om zo de nabestaanden rust te geven. H.H. Holmes accepteerde het aanbod en bekende in totaal 27 moorden. Het probleem echter met deze bekentenis was dat het merendeel van de mensen die hij zogenaamd vermoord zou hebben, nog gewoon in leven waren. De laatste maanden van zijn gevangenschap keerde Holmes zich naar het katholieke geloof en bleef ineens beweren dat hij maar 2 vrouwen per ongeluk had gedood terwijl hij een abortus bij hen uitvoerde. De andere moorden waren volgens hem allemaal leugens. Op 7 mei 1896 werd Holmes voor een groep getuigen de galgconstructie opgebracht. Nadat hij zijn advocaat nog bedankte, kreeg hij de zwarte kap op zijn hoofd en viel het valluik onder zijn voeten. De eerste Amerikaanse seriemoordenaar en oplichter kwam wild, spartelend en happend naar adem na enkele minuten om het leven. In de ruim 120 jaar dat H.H. Holmes is overleden, zijn er vele mythes ontstaan rondom zijn persoon en zijn moordkasteel. Vele verhalen beweren dat hij ruim 200 mensen vermoord heeft en vele van hen ook na de dood voor zijn eigen plezier ontleden. Tevens wordt er over het Castle Hotel gezegd dat het moordvallen had en Holmes diverse mensen voor zijn eigen plezier opsloot, zodat zij uiteindelijk in deze vallen terecht zouden komen en overlijden. Het probleem van deze verhalen is dat ze op maar heel weinig waarheid gebaseerd zijn en nimmer onderbouwd worden door feiten. De feiten die nog na te gaan zijn, vertellen ons dat Holmes met zekerheid 9 en waarschijnlijk 11 moorden op zijn geweten had. Daarbij waren de moorden doorgaans een oplossing en niet een plezier aan zich, waardoor het aantal waarschijnlijk lager lag dan als hij een seriemoordenaar was geweest die moorden pleegde voor seksueel genot. Hoewel er meerdere seriemoordenaars in deze tijd waren, wordt Holmes wel gezien als de eerste van Amerika die ook groot nieuws toen die tijd was. Daar komt bij dat er bijna geen seriemoordenaars bekend zijn van voor 1850, aangezien de registratie en de rechtspraak nog niet goed werden bijgehouden. Europa, waaronder ons eigen land, had al in 1870 de eerste seriemoordenaar die ook als zo aangeduid werden. Volgens de geschiedenis echter zijn er veel meer, maar werden zij niet zo gezien aangezien ze meestal hun gruwelijkheden uitvoerden vanuit een functie of adellijke positie. Hoe het met de nabestaanden is gegaan, is niet meer te achterhalen. Wel is bekend dat detective Frank Geyer bijzonder geëerd werd voor zijn gedegen en uitvoerige onderzoek. Tevens wordt hij nu nog soms als voorbeeld gebruikt voor echt goede detective. Over H.H. Holmes is nooit een film of serie gemaakt. Meerdere producenten en schrijvers hebben zich eraan proberen te wagen, maar tot nu toe is er nog geen echte poging concreet geworden. Dit laatste is toch wel bijzonder te noemen voor zo'n bekend Amerikaans verhaal. Luisteren naar de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenent, en is een productie van de uitgeverij en productiemaatschappij Torenent.nl. Deze aflevering was bijzonder te danken aan Wikipedia, American Dark History, Our Histories Channel en podcast The Crucible Criminalist. Heeft u genoten? Neem dan even de moeite om ons 5 sterren te geven op Spotify of Apple Podcast of een recensie achter te laten zodat andere mensen de podcast sneller kunnen vinden. Like en deel de aflevering op social media, zodat al uw vrienden en kennissen ons ook kunnen vinden. Word ook lid van onze Facebookpagina, Instagram, YouTube-kanaal en TikTok-account om op de hoogte te blijven. En als u dan ook nog vriend van de show wordt met een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige donatie via vriendvandeshow.nl/moordverhalen, dan vinden wij u helemaal geweldig. Abonneren op de podcast kan via uw favoriete podcast-app op ons YouTube-kanaal. Tot het volgende moordverhaal.